onze hulp en enige verwachting is ook in dit morgenuur van hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeenten, alle met ons te samengekomen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We hebben het vanmorgen over Mozes' gebed. En daarom gaan we ook een psalm van Mozes zingen. Want psalm 90 is toch de psalm van Mozes. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. We zingen ook het vijfde vers. 1 en 5 uit psalm 90. verootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En schrijven de Heere zelf, die met zijn vinger deze woorden schreef, de stenen tafelen, deze wet ook op de tafel van ons hart. We lezen uit Deuteronomium nu. De memoires van Mozes. Deuteronomium betekent de tweede wetsverklaring. Geeft in Deuteronomium voor de tweede keer allerlei wetten, zoals ook in Numeri en Leviticus gedaan is. Maar dan spreekt Mozes op het eind ook nog iets over zijn persoonlijke strijd. Na de schriftlezing zingen we: Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Dat is 103 vers 5. Dus vanaf vers 18 in hoofdstuk 3. Voorts gebood ik u lieden terzelfde tijd, zeggende: De Heere uw God heeft u dit land gegeven om het te erven. Allen dan die strijdbare mannen zijt, trekt gewapend door voor het aangezicht van uw broederen, de kinderen Israëls. Behalve uw vrouwen en uw kinderkens en uw vee. Ik weet dat gij veel vee hebt. Zij zullen blijven in uw steden die ik u gegeven heb. Totdat de Heere uw broederen rust geven gelijk u lieden, dat zij ook erven het land dat de Heere uw God hun geven zal, aan gene zijde van de Jordaan. Dan zult ge wederkeren elk tot zijn erfenis die ik u gegeven heb. Ook gebood ik Jozua terzelfde tijd, zeggende: Uw ogen zien alles wat de Heere uw God aan deze twee koningen gedaan heeft. Alzo zal de Heere aan alle koninkrijken doen, naar welke gij heen doortrekt. Vreest ze niet, want de Heere uw God strijdt voor uw lieden. Ook bad ik den Heere om genade, zeggende terzelfde tijd: Heere, Heere, gij hebt begonnen uw knecht te tonen, uw grootheid en uw sterke hand. Want wat God is er in de hemel en op de aarde, die doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden. Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte en de Libanon. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zeide tot mij, het zij u genoeg, spreek niet meer tot mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga en hef uw ogen op naar het westen en naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten en zie toe met uw ogen, want ge zult over deze Jordaan niet gaan. Gebied dan Jozua en versterk hem en bekrachtig hem, want hij zal voor het aangezicht van dit volk heen overgaan en zal hun dat land dat gezien zult doen erven. Alzo bleven wij in dit dal tegenover Bet-Peor. Gods heilig woord, onze tekst, noem u vers 26. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwille over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zeide tot mij, het zij u genoeg, spreek niet meer tot mij van deze zaak. We willen ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor Becca de Haas, die onderzoeken heeft gehad van rond 15 november de uitslagen bekend zullen zijn. En we willen ook voorbeden doen voor de familie W. van der Ham. En de afgelopen week een zuster is overleden, zuster van broeder van der Ham. Zuster van Bergeijk van der Ham uit Zuidland. En alle rouwdragenden willen we aan de Heer opdragen. Zoeken we samen uw godsheilig en vriendelijk aangezicht. En zo, zoals het leven verder gaat, komen er steeds meer rouwdragenden. Totdat men ook over ons zal rouwdragen. En zo zongen we het uit Psalm 90. Die psalm van Mozes, die er zoveel heeft zien wegvallen. Veel jonger dan hij was ook. Hij mocht 120 jaar worden. En dat was wel uniek. U hebt hem de kracht gegeven tot zijn 120ste. Het was geen oud en gebogen man geworden. Zelfs zijn ogen waren nog heel scherp. Als dat niet zo is, dan is dat dus ook uw weg en wil. Hoe het ook zij met ons, u gaat uw weg met ons, ook lichamelijk. Heren, dat we het zullen mogen opmerken, want alle gaven zijn van u, zeker de gaven van het leven. En hoeveel jaren mogen we er al zijn? En laten we ook eens mogen nadenken hoeveel mensen we hebben overleefd al. En zo willen we uw naam ook moedig danken, ook voor zuster Scherpenzeel uit Nieuwland, die haar 80ste verjaardag mocht vieren. En we mogen dat nu toch wel zeggen, u ook haar kinderen om haar heen zijn, ook in uw huis, en het toch fijne en mooie gedenkdagen zijn. Heren, dan willen we het ook met elkaar in uw huis zeggen, dat uw goedheid groot is over haar, ook als weduwe. Na het overlijden van haar man alweer zoveel jaren geleden. Gedenk alle die haar lief zijn. Ook degene die dus elders aan de overkant van de oceaan woonachtig zijn. En hier mogen verblijven een poosje. Zegen hen met een hart dat klein mag worden, Heere. U die groot bent. U kunt toch ons hart klein maken. Wil dat doen en dan blijft u als die grote God over. En mogen we zeggen, hoe groot zijt gij. Zegen ons, Heere, als we zorgen hebben en moeite en verdriet. Want dat komt dus ook bij het klimmen van de jaren. En we bidden ook voor de familie van der Ham en de andere van de familie na het overlijden van Geri van Berg, Eik van der Ham, die geen makkelijk leven heeft gehad. Heel veel dingen moest meemaken en ook zo naar gestorven is. We hopen dat ze bij u is, Heren, want daar gaat de reis toch heen naar de eeuwigheid. En waar komen we dan aan? Dat we dat mogen beseffen nu we nog in het leven zijn. En dat we het mogen vragen voor elkaar, maar ook voor onszelf. Het is toch voor alle dingen nodig dat er zekerheid komt in het leven. Het is toch heel vreemd als we op reis zijn naar een eeuwige bestemming. En we weten niet wat die eeuwige bestemming zal wezen. Bind het maar op onze harten door uw woord en geest, Heere. En wilt u dan ook de prediking van vandaag daarvoor gebruiken? Bidden ook voor de kinderen. Want ook als we jong zijn, kan er van alles gebeuren. Dat is ook met Rebecca de Haas natuurlijk zo. Die al onderzoeken heeft gehad en nu wachten we op de uitslag. Denk aan dit lieve kind, Heere. Alle kinderen van de gemeente zijn toch onze kinderen. Wilt u ze sparen in het leven en geven dat al deze dingen daar mogen brengen, dat ze ook op haar jeugdige leeftijd haar knietjes mag buigen voor u en vragen, Heere in de hemel, geeft u mij een nieuw hart en dat ik ook het kind van u mag worden. Laten al onze kinderen dat gebed maar veel bidden, Heere, totdat. Zegen ons met die genade, want ach, wat is een mens, ook al als we jong zijn, dan hebben we zo onze verlangens en begeerten en wensen en we leggen er ook wel eens wat voor u neer in het gebed, maar gaat het ons echt om u? Doe het, Heere, zelf. Werk het zelf uit in onze harten. En wees dan zo in alle opzichten genadig. En zo dragen we onszelf aan u op, ook als er blijdschap, vreugde is. Zoals we ook hoorden van Rick en Marieke Baars, die een zoon hebben gekregen. We hoorden ook al dat er ook al officieel in de eredienst dankzegging is gedaan. Maar we willen dat ook vanmorgen doen. En zeker ook als we grootouders worden, wat is dat ook weer een groot voorrecht. Dan zien we ook de geslachten gaan, ja, maar ook geslachten komen. En dat geeft toch ook weer moed. Dat betekent dat u nog niet klaar bent met uw werk. Dat u nog doorgaat met uw werk, het kerkvergaderend werk. Ga ook door in deze familie, heren. En gedenk ons allen, zoals we hier samengekomen zijn in uw huis. Als wij ons buigen over een niet gemakkelijk onderwerp, dat gauw vragen oproept. Waarom? En laten we nooit vragen opstandig en als een rebel en rechthebbend aan u. Waarom doet u dat? Maar we mogen toch wel onze vragen voor u neerleggen. Wat is de boodschap? Waarom hebt u dit voor ons door de eeuwen heen bewaard? Hoe lang is dat al niet geleden dat Mozes in zijn tent voor u neerboog en bad: Heere, Heere, Adonai, Yahweh. Heel bijzonder, die twee namen. Laat mij toch genade vinden in uw ogen. Is dat een verkeerd gebed? Dat kunnen we toch in ieder geval wel leren vanmorgen, dat dat geen verkeerd gebed is. Maar het is niet een verhoord gebed geworden, want het ging toch om een speciale gunst. Een bijzondere gunst. En laten we vanmorgen nu eens ontdekken dat de meest bijzondere en de meest speciale gunst die een mensenkind aan u vraagt, nooit, nooit, nooit zal worden geweigerd. Daar is uw woord ook weer duidelijk in. En geef dan door uw genade, Heere, dat wij dat allerbijzonderste, dat allerrijkste, dat allergrootste van u mogen begeren en mogen ervaren, dat u geen bidder laat staan en dat u het toch waar maakt. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Gedenk ons deze dienst dan en overal waar uw woord gepredikt wordt, tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk, tot onze zielenzaligheid en tot de eer van uw grote naam, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Krijg de gelegenheid voor uw liefdegaven, collecteren voor kerk, kerkelijke kassen en orgelfonds, deze volgorde. En volgende week is de derde collecte bestemd voor vluchtelingen in Lesbos. We gaan zingen uit Psalm 68, het vierde en het vijfde vers, waarin het gaat over de vervulling van Gods beloften. Want dat is toch allemaal wel doorgegaan. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En dat heeft ook Mozes ervaren. God is getrouw. 68, 4 en 5. samen zingen wij Psalm 131, het lied van de overgave en de geloofsberusting en het stille vertrouwen op de Heere en zijn beleid. Het bukken voor de Allerhoogste is een genade en daarin betoont de Heere altijd zijn gunst. Psalm 131, dus 3 en 4. Daar zit een oude man gebogen, bedroefd met tranen in de ogen. Hij heeft gebeden vol verdriet, maar God verhoort hem niet. Het is een raadsel als je dit leest, hè, van Mozes. Wij denken, het is toch Mozes? Of dacht u dat niet? Het is toch Mozes die hier bidt? Alsof hij wat voor heeft op een ander, zo denken we dan. Het is toch Mozes die hier bidt? Alsof hij een soort recht zou hebben op verhoring? Dat leert deze geschiedenis ons dus al heel gauw. Dat niemand recht heeft op verhoring. Dat besefte de oude man zelf heel goed. Want er staat te dier tijd, zo'n beetje tegen het einde van de woestijnreis, bad ik de Heere om genade. Dat heb u toch ook gelezen? Hij bad de Heere om genade. Wat is genade? Om iets vragen wat je niet verdiend hebt. Wat je verzondigd hebt. Dat wist Mozes dus wel. Ja. Maar je mag toch bidden en je moet toch eigenlijk bidden om genade. Als God in het recht zou treden, dan hebben we toch geen van allen een been om op te staan. Dan ziet het er toch voor ons allemaal hopeloos en reddeloos verloren uit. Dat is ook zo, ja. Ja, dat is ook zo, hè. Vindt u dat ook? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Zingt u dat ook wel eens met uw hart? Voor de Heere. Zo is het wel. En toch, het roept eigenlijk allerlei vragen op. Zeker ook als je weet dat er bij de Heere toch vergeving is. Er is toch ook vergeving, dat zingen we toch, dat is ook het vervolg van dat versje. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Vergeeft God Mozes de zonde niet? Dat is de vraag dus, hè? Vergeeft God, die toch gaarne vergevende is, deze ene zonde van Mozes niet? Zijn er dus ook zonden, vraagt u zich misschien benauwd af, die de Heere niet zal vergeven? Zijn er misschien wel doodzonden, die de Heere nooit zal vergeven, hoeveel en hoe lang ik ook bid? Dat zou een vraag kunnen zijn natuurlijk, een angstige vraag. Zou het kunnen zijn dat als je om genade roept, terwijl je nog in de, zoals we dat dan noemen, genade tijd leeft, dat de Heere toch zegt, nee, nee. Dat zijn de vragen. We gaan luisteren naar het gebed van Mozes. We krijgen een blik in zijn binnenkamer. En we zien dat eerst wat hij eigenlijk vraagt, het verzoek aan God. Wat vraagt hij eigenlijk? Dat moeten we wel duidelijk hebben ook. Hè? Wat vraagt hij eigenlijk? Zijn verzoek aan God. En als God dan nee zegt, dan horen we in de tweede plaats van zijn bukken onder God. Ja, hij heeft daarna niet meer geprotesteerd. De Heere zei, er niet meer over praten, Mozes. En Mozes zei, goed, Heere. Ja, dat is bukken onder God. Dat heeft hij gedaan. U kunt toch immers ook opstandig worden? Of ben u dat nooit, opstandig? Ja? Kun je ook worden, opstandig? Ja, tegen de Heere dan en zijn beleid, hè? Ja, maar hij mag bukken onder God. Dat is toch ook wel heel bijzonder. En dacht u dat God je dan ongetroost laat? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, zong David later. Hoe zwaar, hoe lang we ooit zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Laten we eerst even zien wat Mozes zonde was, waarom de Heere vertoornd was. De geschiedenis is bekend. Het volk haalde voor de zoveelste keer weer het bloed onder Mozes nagels vandaan. Door te murmureren, opstandig te zijn, waar we het net over hadden. Dat kan een mens dus heel goed, opstandig zijn, protesteren, staken, murmureren. Dat deden ze het in de woestijn ook vele malen. Dicht bij het beloofde land en dan, ja, het was waar, ze hadden weer eens geen water. Ja, dat is wel zo. Ze hadden weer eens geen water. En zonder water gaat het niet. Gewoon al in onze maatschappij ook niet. Laat staan in zo'n hete en droge en dorre woestenij. Water is van levensbelang. Goed, ze hadden geen water. Maar in plaats van dan te vragen om water, ligt zo heel eenvoudig. In plaats van te vragen om water, schelden ze tegen de Heere omdat er geen water is. Zij die toch al het een en ander meegemaakt hadden, die dezelfde morgen nog mannen hadden opgeraapt van de grond, dat gratis uit de hemel was gevallen. En ze hadden het toch wel eens meegemaakt dat er geen water was en dat er op zo'n wonderlijke manier water uit de steenrots was gekomen toen Mozes met zijn staf op de rots had geslagen in opdracht van de Heere, lang geleden. Vergeten. Vergeten. Dat was een van de ergste zonden ook, hè? Vergeten wie God is, bijvoorbeeld. Wat hij gedaan heeft. Daardoor kun je in een stikdonkere duisternis terechtkomen. Alleen door het vergeten. Het niet denken aan. En dan kom je in de ellende en de narigheid terecht met Asaf. Doordat hij zegt, ik zal gedenken. Ja, dan komt het weer goed. En het volk scheldt op de Heere en op Mozes. En ze durven nogal wat te zeggen. Mozes wordt laaiend. Boos. Heel erg boos. Dat kunt u begrijpen, hè? Ik tenminste wel, ja. Ik kan dat heel goed begrijpen. Mozes wordt woest. Hij krijgt de opdracht om de staf van Aaron, die in het heiligdom bewaard werd, hè? Die staf die zo dood was als een pier, maar die is gaan bloeien. Die staf, hè, moet hij nemen. En hij moet ermee met Aaron naar een rotswand lopen. En dan met die staf in de hand, die getuigt van het feit dat God de God van het wonder is. Hè? Zien jullie allemaal die staf? Ja, een dode staf, dode stok. Hè? Een stuk hout is tot leven geworden, is gaan bloeien. Bloeit gewoon. Die staf die een beeld is van Gods macht en gunst en liefde, daar moet Mozes dan voor de rotssteen staan. Ja, maar dat hadden ze toch niet verdiend? Dat ze die staf weer mochten zien. Ja, dat was om in herinnering te brengen. Hè? Hoe groot en genade God is. Stond hij met die staf. En dan moest Mozes wat tegen die rotssteen zeggen. Hij moest dus die rotssteen gebieden om water voort te brengen. In naam van God, want een mens die kan het natuurlijk niet. In naam van God zeggen, o rots, geef ons water. Mozes nog steeds woedend op het volk, wat u toch ook wel een beetje kunt begrijpen. Dat hardnekkige volk loopt naar de rotssteen toe. En hij zegt, schreeuwt tegen de mensen. O gij hardnekkigen, zullen dan Aaron en ik water voor u uit deze rots halen? En hij slaat in drift met die staf op de rots. En er komt water uit. Maar Mozes denkt, ik ben verkeerd. Ik heb dat niet gedaan. Dat zei ik wel. En juist op het moment dat Mozes aan het volk Gods vriendelijkheid moest laten zien. Gods vriendelijkheid, ja, jegens slechte mensen. Dat is toch het evangelie? Daar kunt u uw hart toch ook wel eens aan ophalen. Gods liefde voor slechte mensen. Liet Mozes de toorn van God zien. En sloeg in drift op de rotssteen. Er kwam wel water uit, ja. En als Mozes al bibberend weer in zijn tentje zit, dan zegt de Heere Mozes, omdat je zo gedaan hebt, zul jij het land waar we naar op weg zijn niet zien, niet binnengaan. Blijkbaar was het dus heel erg wat Mozes gedaan had. Hij had God niet verheerlijkt. En hij was ook ongehoorzaam geweest. Dat is de oerzonde. De oerzonde. Ja? Elke zonde, bedenk maar wat zonde. Allemaal ongehoorzaamheid. Allemaal. Mozes ook. Hij had Gods liefde moeten laten zien voor zo'n vreselijk volk. Maar hij sloeg met de staf op de rots. Die rotssteen was een beeld van Christus. Ja. Dat is ook zo. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar die rotssteen is wel een beeld van Christus. En die was al geslagen. En die hoefde niet nog een keer geslagen te worden. Christus is één keer geslagen en dat is genoeg. Maar daar gaan we nu verder niet op in. Anders wordt het te ingewikkeld. Dat kwam natuurlijk, dat sloeg natuurlijk als een bom in bij Mozes. Toen God zei, je zult het land niet binnen kunnen gaan. Omdat je mij niet geheiligd hebt, groot gemaakt en verheerlijkt. Waarom? Waarom? Dat is de vraag, hè? Is er dan geen vergeving? Dat vraagt Mozes hier toch. Is Mozes gestraft voor zijn zonde? Dan moet u goed opletten wat ik zeg, hoor. Want er is veel misverstand ook over. Is Mozes gestraft vanwege zijn zonde? Hij heeft wel de gevolgen van de zonde gedragen. Hij heeft wel de gevolgen van de zonde gedragen. Is hij gestraft voor de zonde? Jongens en meisjes, jullie weten dat. Wat is de straf op de zonde? Ja, wie weet dat? Wat is de straf op de zonde? Wat zei de Heere tegen Adam en Eva als ze ongehoorzaam zouden zijn? Wat zou dan de straf zijn? Ja, inderdaad. De dood. De dood, ja. De dood. De dood, ja. De dood! Niet die dood die een doorgang is naar het eeuwig leven voor Gods kind. Niet de dood die een doorgang is naar de hel, maar de eeuwige dood. Ja. Niet de tijdelijke dood dus, hoort er wel een beetje bij. Maar de eeuwige dood. De scheiding tussen God en, dat voor, en de mens. En dat voor eeuwig. Dat is de straf op de zonde. Ja? Dat is de straf op de zonde. En de middelaar van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, die weet wat de straf op de zonde is. Ja. Maar Mozes heeft wel de gevolgen van de zonde moeten dragen. Net als bij David later, hè? Wat heeft David allemaal niet voor zonde gedaan toen? Ja, 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 ja. En toen had hij de dood verdiend, hè? Hij zei het zelf ook, ik heb de dood verdiend. En toen heeft hij om vergeving gevraagd. En toen zei Nathan, gij zult de dood niet sterven. Maar, zei Nathan erachteraan, ja, gij zult de dood niet sterven, maar wat u nu gedaan hebt, daardoor hebt u de vijanden Gods grotelijks doen lasteren. En zal er dit gebeuren en dat gebeuren. En het zwaarste van uw huis nooit meer wijken, David. Zonde heeft gevolgen. Dat zie je toch? Dat zie je toch om je heen? Dat lees je toch elke dag in de krant? Ja? Zet de radio aan om 10:00 als het nieuws komt en je hoort wat de gevolgen van de zonde zijn. En die moeten we allemaal dragen. Ja, doden en distelen zal het leven voortbrengen. Een kruis wegen, moeite en verdriet. En waarom? Omdat we wel moeten weten dat het heel erg is om te zondigen. Weet u dat al inmiddels? En jij, jongeman? Weet jij het ook al dat het heel erg is om te zondigen? Te zondigen tegen de goedheid van God, tegen de liefde van God, tegen de verdraagzaamheid van God, tegen de liefde van God, ja. Zondigen, murmureren, opstandig zijn, vergeten wat God je al gegeven heeft, wat God tegen je gezegd heeft, gewoon vergeten. Vergeten wat God gezegd heeft tegen je toen je nog maar zo klein was, 50 centimeter. Vergeten wat God sinds die tijd tegen je gezegd heeft toen je onder de prediking zat. Dat is de zonde. Ja, en de straf op de zonde is dan de eeuwige dood. En daarmee is Mozes niet gestraft, nee. Omdat er vergeving was. God heeft dus zijn zonde wel vergeven. Ja? Daar moet Mozes het dus ook van hebben. En u ook. En ik. Van vergeving. En wie om vergeving vraagt, die zal nooit een nee krijgen. Wie om vergeving vraagt en de Heere Jezus leert zijn kinderen dat elke dag te vragen. En horen ze dan elke dag uit de hemel en nu is het genoeg. Nou wil ik het nooit meer horen. Heb u dat wel eens gehoord als u kwam om vergeving? Dat er een stem uit de hemel kwam en zei nee. Vergeving. Maar nee, er is vergeving altijd bij hem geweest. Mozes vond het natuurlijk wel erg, het dragen van de gevolgen van de zonde. Dat is wel erg, ja. En Mozes heeft gevoeld, gemerkt in zijn leven, dat God met hem bezig was door nee te zeggen op zijn verzoek. En daarom gaat hij straks ook bukken onder God. Want wat was er dus eigenlijk aan de hand toen Mozes met zijn die staf op de rots sloeg, vol drift? Dat was zijn oude mens. Zijn oude natuur. Van Mozes lezen wij dat er niemand op aarde zo zachtmoedig was dan hij. Die geschiedenis hebben we ooit wel eens behandeld hier, hè? Van Mirjam en Aaron die opstonden tegen Mozes. En toen zei de Heer, die nam er gelijk van Mozes op. Ja? En dan staat er ook in die geschiedenis dat er niemand zo zachtmoedig was als Mozes. Verdraagzaam, liefdevol, geduldig. Maar dat zijn allemaal dingen, geliefde gemeente, die we niet van onszelf hebben. Dat zijn allemaal gaven van de Heer. Dat zijn allemaal dingen die de Heer werkt door woord en geest in je hart. Zulke dingen. Het zijn vruchten van de geest. Het zijn geen vruchten van eigen akker. Vruchten van de geest. Dus als we zien dat Mozes een zachtmoedig man was en dus de zachtmoedigste van alle mensen op aarde, is dat niet bedoeld om een standbeeld voor hem op te richten met een beeldje, met een bordje eronder, de zachtmoedigste man van de wereld. Nee, want God heeft dat gedaan. God heeft hem zachtmoedig gemaakt, want hij was het van zichzelf niet. We weten dat hij een driftkikker was. Dat was zijn natuur. En daardoor bezondigde hij zich vaak. Hij sloeg die Egyptenaar dood, weet je wel. En heeft hem in het zand verborgen. En toen hij van de berg afkwam, met die twee stenen tafelen onder zijn armen, naar beneden kwam. En vol nog van de nabijheid van de Heere. En daar opeens dat gouden kalf zag. Heeft hij die stenen verpletterd, kwaad, boos. Mozes' natuur was dus driftig en nu komt zijn oude natuur weer boven. En weet je waarom God je nu niet verlost van de gevolgen van de zonde? Opdat je oude natuur sterven zou. Ja, want met je oude natuur is er geen ingang in het hemels Kanaan. Nee, dat moet sterven. En dat gebeurt hier ook. Mozes buigt zich voor de Heere. Even later, een poosje later, het is tot hem doorgedrongen. Is het nou echt niet mogelijk dat ik ook dat land binnenga? En hij heeft dat aan de Heere voorgelegd. En hij heeft dat verschillende keren gedaan. En hij heeft het gedaan met een ootmoedige gestalte. Ook bad ik de Heere om genade. En ik zei, Heere, Adonai, machtige God, almachtige koning. Heere, nog een keer. Dat is Yahweh, verbondsgod, trouwe God. God in de beloofde zaligmaker. Hij zegt dus niet, ik ben Mozes. Heere, u ziet toch wel wie hier voor uw genadetroon ligt? Mozes ben ik. Die leider van het volk, die al 120 jaar in uw dienst staan zo'n beetje. Die alles heeft moeten verdragen. Ik ben Mozes. Kloppend op de deur van de hemelpoort. Mozes staat hier. Kent u Mozes dan niet? Nee. Hij zegt, Heere, Heere, schenk mij genade. Mooi, hè? Dat moeten al Gods kinderen leren. Ja, allemaal. Niet hier ben ik. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar wees mij genadig, Heer. Ja, dat is wat de Heer ons leert. En hij begint ook, hij zegt, u hebt begonnen uw knecht te tonen, uw grootheid en sterke hand. Wat God is er in de hemel en op de aarde die doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden. Hij gaat dus in op de betekenis van de namen van God, Adonai, Yahweh. En dan zegt hij, dat is een bezoek, laat mij toch overtrekken. Hij bedoelt over de rivier de Jordaan. En dat goede land zien. Dat goede land. Dat aan de overzijde van de Jordaan is. Dat goede gebergte. En de Libanon. Dat was zijn gebed. En dan blijkt, dat is het antwoord van de Heere, dat dit een gebed is dat wel gehoord wordt, want de Heere hoort natuurlijk alles, maar hij verhoort niet alles. Gelukkig. De Heere verhoort niet alles. Gelukkig. Maar hij hoort wel alles. Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij. Ja, het volk was wel de oorzaak geweest, maar hij had gezondigd en hoorde niet naar mij. En dat betekent dus hier, ver hoorde mij niet. Want als de Heere het niet gehoord had, had hij er ook niet op gereageerd natuurlijk. De Heere reageert erop. Ja, dat horen, dat betekent hier ver horen. Maar de Heere zeide tot mij, hoor je wel, de Heere die gaat spreken. Er komt een antwoord. Ja, de Heere zeide tot mij, het zij u genoeg. Spreek niet meer tot mij van deze zaak. Wat gebeurt hier? Mozes wordt gemaand hierover. Over dit verzoek niets meer te zeggen. De Heere zal nooit tot iemand zeggen, ik wil je niet meer zien hier. Bid niet meer. Nee. Spreek niet meer tot mij. Dat zal de Heere nooit zeggen. Juist het tegenovergestelde. Bid zonder ophouden. Zoals de Heere Jezus het ook zei. Dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Maar de Heere zegt wel, spreek niet meer over deze zaak. Wat dit verzoek betreft, wijs ik het af. En daar heeft de Heere dan alle recht toe. En dan zegt de Heere er ook nog eens bij, dat dit genoeg moet zijn voor Mozes, opdat hij zou berusten in Gods wil. Want als hij zegt het is genoeg, dan zegt de Heere niet waarom hij Mozes' gebed niet verhoort. Hij geeft er geen reden voor op. Hij zegt niet, nou, ik zal het je uitleggen, Mozes, waarom ik dat niet kan doen. Het enige wat Mozes weet is dat hij er geen recht op heeft. En daarom buigt hij onder God. Hij spreekt er ook niet meer over. Bukken voor de Heere. Zijn wil, zijn majesteit. Zijn soevereiniteit, zijn welbehagen, dat is genade. Mozes heeft daarna ook niet meer geprotesteerd. Met protesteren en tegen de Heere ingaan heb je alleen jezelf maar. Je krijgt er een vreselijk ongelukkig gevoel van. Het bukken en buigen voor de Heere, dat geeft rust. Wat is dat moeilijk voor een mens, hè? Ja, zie je nou wel dat genade het wint hier? Dat genade het wint in het leven van Gods kinderen. Ja, Mozes die van nature zo fel en zo driftig kon zijn. Hij bukt hier en hij buigt voor God. Ja, hij had toch 1000 redenen kunnen aanvoeren te zeggen, ja maar heren, ja, we zijn toch allemaal onvolmaakt. En ik heb het dus, ja, dan heb ik het dus 1 keer niet goed gedaan. Of, heren, het is toch het volk, zijn schuld, zij hebben toch weer zo verschrikkelijk raar gedaan. Ik was gewoon woest op ze, dat kun je toch wel begrijpen. Nee, hij komt dus niet met allerlei verdediging. Hij zwijgt. Hij bukt. Hij buigt. En daar geeft de Heere nu zijn zegen over. Hebt u dat ook wel eens ervaren? Opstaan tegen God. Dat is het ongeluk over je heen halen. Bukken voor de Heere en zijn welbehagen. Zijn wil, dat geeft rust. Misschien dat u ook dingen hebt in uw leven. Een ernstige zaak. U bidt niet of u 100 jaar mag worden. Maar u bidt of hij, uw kind of zij, uw kind, weer terug mag komen in de kerk. Ja, daar bidt u om. U bidt voor de zorgen en de moeite in je gezin. En die blijven maar. Die blijven maar. En dan gaat het er toch om of u weten wil wat Gods wil is. En dat wil de Heere dan ook duidelijk maken in de weg van zijn voorzienigheid als de dingen niet veranderen. Als de dingen blijven zoals ze zijn. En om dan je aan Gods wil over te geven. Als de Heere duidelijk maakt dat zijn weg anders is. Dat zijn wil anders is als dat wij begeren. Om dan onder zijn wil te buigen. Maar nog eens, al zou je elke dag bidden om de bekering van jezelf of van je kind. En de Heere zegt, nog niet, het is genoeg. Hè? Doorgaan. Doorgaan. Niet vertragen. Altijd bidden om hetzelfde. Maar als de Heere een zaak afsnijdt, als een andere weg gegaan wordt, tegen vlees en bloed in, als de Heere wat van je afneemt, wat je lief en dierbaar was, waar je toch zo vast aan zat, om dan ook te zwijgen en te bukken onder God. Dat is de genade die God wil geven. En ook werkelijk geeft hier aan Mozes. En dan is het ook goed. Ja, dan maakt de Heere het ook goed. Want de gunst van de Heere en de nabijheid van de Heere, dat is verre te verkiezen boven allerlei goederen die de wereld ons kan bieden. Ja, dat is zeer verre te verkiezen boven zilver en goud en wat het je hart dan ook maar begeren kan. De gunst van de Heere sterkt meer dan de uitgezochtste spijs. Dat is ook Psalm 90, de psalm van Mozes. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht, haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons leven prijzen. Dan krijgen we rust in de weg die de Heere met ons gaat. Als het murmureren stopt de opstand, de vragen. En wij mogen zeggen, uw wil geschieden. U worstelt daar ook mee. Dat is heel goed te begrijpen. U ziet hier de grote Mozes ook worstelen voor de Heere. Maar ziet toch eens hoe God rust geeft. Doordat hij onderwerping geeft aan zijn heilige wil. Dat Israël op de Heere vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil berust in zijn beleid. Van nu tot in alle eeuwigheid. Mozes is ook een beeld van de wet. En zoals Johannes het zegt, zo is het. Door Mozes is de wet geworden en door Jezus de genade. Mozes moet ook achter Jezus aandelen gaan. En daarom wordt er in het verband van onze tekst ook gesproken over Yeshua, Jozua, die het volk in het beloofde land zal brengen. Ja, Jozua, Jezus, hij brengt ons in de rust. En ook de grote Mozes moet als een arm zondaar achter Jezus aan en zal zo binnenkomen. Binnenkomen in het hemels Kanaan. Want daar was het aardse Kanaan toch een beeld van. Want het aardse Kanaan, och, de Heere heeft Mozes ook nog voor heel veel willen bewaren, ja. Het was een oude man geworden, nou, toch niet, nee. Hij was nog even fris en sterk als toen hij 40 was. De Heere was wel heel bijzonder goed voor hem geweest. Hij kon het nog heel scherp zien. Zijn ogen waren niet verdonkerd. Als de Heere hem op die hoge bergtop meeneemt, dan kan hij alles zien. Zo ver mogelijk. Ja. Het was niet zo dat hij gestorven is omdat hij uitgeleefd was, een oude man was geworden, maar hij had de raad van God uitgediend. Zijn taak zat erop. En dat is ook een punt wat hier erg duidelijk aan de orde komt. Er komt een tijd dat God je aflost. Er komt een tijd dat God zegt, ook dat is genoeg. En dat hij de taak aan een ander overdraagt om verder te gaan. Dat was in Gods raad besloten dat Mozes de leidsman zou zijn van het volk Israël door de woestijn. Ja? Maar nu de raad was uitgediend, nu hij Gods wil had volvoerd, nu was de tijd gekomen om van dit leven te scheiden. En om de eeuwige rust in te gaan, die er overblijft voor het volk van God. En die tijd, die was nu ook voor Mozes aangebroken. Dat hij dus niet een kromme, gebogen man was, uitgeleefd, kwam door Gods genade. Maar hij heeft wel ervaren hoe zwaar het leven is. En daarvan zou de Heere hem nu verlossen. Van de zwaarte van het leven, de moeite en de zorg. Van het wandelen door een grote en vreselijke woestijn. Van een hele grote verantwoordelijkheid die hij dragen moest. Al had hij wel helpers. Van alle ellende en narigheid die hij mee had gemaakt. Daar zou de Heere hem van verlossen. Maar de Heere zou hem vooral van zichzelf verlossen. Mozes was nog wel fris en groen, hoewel hij oud was. Maar de oude mens was zo oud geworden, die moest het graf in. Ja, dat zou gebeuren met Mozes. En daaraan mocht Mozes zich onderwerpen. Zijn tijd zat erop. De raad uitgediend. En nu zal de Heere hem meenemen. Meenemen de berg Nebo op. Vorig jaar nog geweest, toen was het een beetje mistig, konden we niet alles goed zien. Maar vanaf die berg kun je als het helder weer is het hele beloofde land overzien. Mozes is 120 jaar geworden en de Heere zegt, je taak zit erop Mozes, ga je met me mee. Het geeft een eenzame indruk als Mozes alleen het volk achterlaat. Hè? Misschien dat hij ze nog een poosje uitgezwaaid heeft. Ja. Ondanks alles had hij dat volk toch lief. Hè? Ja. Maar het geeft een eenzame indruk. Mozes zal wel heel vaak eenzaam geweest zijn. Als hij daar de berg op gaat. Maar hij gaat niet alleen. Nee. Nee. Zijn vader is bij hem. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En de Vader, de grote Vader in de hemel, slaat zijn sterke arm om Mozes heen. Zo afscheid nemen van een wereld vol verdriet en zorg, vol ellende en narigheid, vol van zonde en schuld. Afscheid nemen van de gevolgen van de zonde ook. Afscheid nemen van je eigen oude natuur. Dat gebeurt hier. Kom, Mozes, zegt de Vader, we gaan. En daar gaan ze de berg Nebo op. En dan laat zijn vader hem alles zien. Ja, en dat betekent dit. Dat is niet plagen, zo van je mag het wel zien, maar je mag er niet binnenkomen. Nee. Het is een bepaald worden bij de belofte van God. God had een belofte gegeven. Dat het volk daar zou wonen. Dat hij zich daar zou openbaren. Dat God daar zou wonen, in dat land. In een huis dat hij zelf zou aanwijzen. Waar het bloed der verzoening, het offer, het altaar zou staan. Daar mocht hij naar zien. Hij mocht zien op de vervulling van Gods belofte van eeuwig heil. Ja, want het gaat niet om een stukje grond hier. Maar het gaat om een heerlijker uitkomst. De belofte van God, het is een heilsbelofte. En daar spreekt dat zien van op het aardse Kanaan. Hij mag alles zien. Ik zal mijn belofte vervullen. Ik zal niets vergeten van wat ik ooit heb beloofd en gesproken, Mozes. En dat is een belofte voor de gehele kerk van alle tijden, van alle plaatsen. God vergeet zijn belofte niet. En dat land dat hij mag zien, wat Mozes hier noemt het goede land, is het beeld van de nieuwe aarde onder een nieuwe hemel waar gerechtigheid wonen zal. En daar is Mozes naar op weg. Naar dat nieuwe land. Ja, Mozes ziet het allemaal. Hij wordt bepaald bij de belovende God. En dan komt de tijd dat hij sterven gaat. Niet zeggen, arme Mozes, zo alleen. Nee, God is bij hen. Weten jullie, jongens en meisjes in de kerk, van het overlijden van dat jongetje van die weduwe van Sarfat, waar Elia in huis was. Weten jullie daarvan? Ja. Weten jullie ook van dat andere jongetje, van de Sunamitische vrouw, die rijke boerin, die had ook één kind, en dat kind stierf ook. Ja. Waar stierven die kinderen? Die jongens, waar stierven die? Op schoot, ja. Op schoot van moeder, daar stierven ze. Dat gebeurt hier ook. Ja? Mozes sterft op schoot van God. En in die schoot is hij nog. Dan komt de rust. De eeuwige rust. Dan verlost van alles en nog wat. Vooral van jezelf. En God overhouden. En hem liefhebben. Boven alles. Dat is de zaligheid. Amen. En dan hopen we vanavond weer bij zo'n geval stil te staan. En eigenlijk nog bij twee van dergelijke gevallen, waar we vanmorgen weinig over gesproken hebben. Ook Paulus, die heeft gebeden en het werd niet verhoord. En dan komen we toch altijd weer terecht bij u, Heere Jezus, die ook gebeden heeft 3 maal en het werd niet verhoord. Maar hij mocht ook komen daar waar hij zei, uw wil geschieden. Heerlijke lessen en heilgeheimen liggen hier nog. We hopen er verder van te horen. Laat het zo mogen zijn dat we met deze preek geen verkeerde toepassingen maken. Dat we mogen zien dat er bepaalde zaken zijn die u niet goed voor ons vindt. Bepaalde wegen sluit die voor ons niet vruchtbaar zouden zijn. Een weg gaat in ieder geval tegen vlees en bloed in. En dat u met uw kinderen altijd een weg gaat waar het doel is dat de oude mens zal sterven meer en meer. Maar dat we dan toch ook mogen begrijpen dat er 1 gebed is dat u altijd zult horen. Het gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Al leert de mens dat menigmaal in zijn leven bidden, u zult het nooit afwijzen. Zegen ons verder, Heere, op deze dag. Ook de zondagsschool dragen we aan u op, ook als we weer druk bezig zijn met de voorbereidingen op het naderende kerstfeest. Wil u ook daarin uw zegen nog gebieden. Verzoen het onze, Heere, en breng ons ook aan de avond weer bijeen. Vragen het u om Jezus wil. Amen. En onder de liederen die de kinderen van de zondagsschool leren voor de kerst, hoort ook Psalm 132 vers 11. We gaan dat zingen, ook gelijk het 12e vers uit Psalm 132, de versen 11 en 12. Vraag nu alle met u de zegen des Heren, geliefde gemeente, alle met ons tezamen hier. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost in en door de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Lees dat aan. Dat is al een tijdje geleden. Nu?